Het is 24 november 2011. Mijn naam is Daan de Wit aan tafel voor weer een nieuw gesprek met Albert Spits. Het is deel van een serie gesprekken over de economie die begon met Willem Middelkoop in 2006. Dat is ook het jaar dat Spits begon met het adviseren van een van de twee pensioenfondsen voor wie hij nu adviseur is. Dat fonds stond toen op een dekkingsgraad van 89, staat nu op 104. Spits is ook verbonden aan de Frederik Bastiat Stichting die economisch onderzoek doet. Van alle scholen die Spits heeft bestudeerd, wordt hij het meest aangesproken door de Oostenrijkse school, een stroming die fundamenteel anders aankijkt tegen de economie dan de school die nu wordt gevolgd in het Westen, die van Keynes. Albert, fijn dat je er weer bent. In je laatste artikel schrijf je in je laatste zin: we moeten ons altijd realiseren dat consumptie, banen en welvaart het gevolg zijn van productie en nooit de oorzaak ervan. In het artikel spreek je over de Keynesiaanse mythe dat consumptie de aanjager zou zijn van onze economie. Je bent van mening dat we moeten kijken naar de complete productiestructuur waar consumptie slechts een onderdeel van uitmaakt.
Men denkt, dat is eigenlijk al sinds zeg maar de jaren 30, toen Keynes dat beroemde of beruchte boek schreef, The Theory of Money and Credit, dat ze dachten dat de consumptie moest worden aangejaagd om dus het gemiddelde productieniveau omhoog te halen. Maar dat gaat voorbij. Hij zette als het ware spande paard achter de wagen. Want waarom? Wij zijn niet welvarend geworden of rijk geworden omdat we veel dingen moesten vroegen of wilden hebben. Nee, we zijn rijk geworden in het begin vanwege die hogere productiegraad die we haalden. Hoe komt dat nou? Omdat je dus je productie, als je de kostprijs van je productie omlaag haalt, dan hebben mensen meer te besteden. Hè? Dan kost het minder om producten aan te schaffen. Dus je hebt een grotere scala aan tenminste een grotere bevolkingsgroepen die je dan bereikt. Wat deed Keynes? Die zet het helemaal andersom. Hij zet alles op zijn kop. Hij zegt nee, productie is niet belangrijk. De vraag is belangrijk, want we moeten zorgen dat de werkgelegenheid op peil wordt gehouden. Dat mensen genoeg te besteden hebben, et cetera. En vandaar ook dat hij dus aankwam met allerlei soorten ingrepen, zoals renteverlagingen, het extra het drukken van geld, et cetera. Maar om terug te komen op jouw vraag, consumptie is maar een klein onderdeel van de hele economische proces. Als je bijvoorbeeld kijkt, en ik lees, gaf er een heel mooi voorbeeld van met betrekking tot een tafel. Hè? We zitten aan een tafel nu toevallig. De tafel, hij zegt ook van ja, wij moeten niet alleen berekenen wat een tafel kost in de winkel. Nee, we moeten dus kijken van wat een tafel kost in het hele productieproces. Dus het begint bij het omhakken van een boom. Hè, houthakker. Ja, sorry, ik kwam niet op het woord. Houthakker. Dat gaat dus door naar zeg maar, de fabriek, de houtzagerij. Daar worden planken van gemaakt. Van die planken worden dus door de meubelmaker wordt daar een tafel van gemaakt. Dat wordt getransporteerd, ook via een transportmaatschappij. Via de groothandel komt het zo bij de detailist terecht. En deze verkoopt het dus aan de consument. Maar wat doen wij? Wij berekenen alleen maar die tafel die door de detailist aan de consument wordt verkocht. Dat zien wij als de economie. Maar dat is het helemaal niet. De economie begint dus bij die houthakker die boom omhakt. He, dus als wij dat helemaal voor ogen hebben, dan zien we dus dat er een heel ander proces gaande is. Vandaar ook dat de Oostenrijkse school, tezamen met die lezers, zeggen nee, het productieproces, dat is een veel groter onderdeel van de economie dan het consumptieproces.
En wat we dus zien bij Keynes en wat we dus zien bij de huidige manier waarop onze leiders, zou ik maar zeggen, de economie zien en aanpakken, is dat zij de nadruk leggen op de consumptie. Dat is de aanjager van de economie. Dus als we die economie een slinger willen geven, dan moeten we naar de consumptie kijken.
Klopt.
Waarom is dat verkeerd en waarom denk je en waar denk je dat het toe leidt?
Nou, het grote probleem is om die consumptie aan te wakkeren, heb je geld nodig of krediet. Nou, die krediet wordt dus kunstmatig gecreëerd, bijvoorbeeld door de centrale bank, die dan leningen bewerkstelligt via de bancaire sector. De bancaire sector die koopt obligaties op van de overheid. En om dat te kunnen betalen hebben ze dus deposito's nodig, hè, mensen die dan sparen bij de bank. Maar ze hebben ook geld nodig, bijvoorbeeld, hè, dat noemen we dan de promesse disconto, geld nodig van de centrale bank om dus die obligaties te kunnen kopen. Dus in een heel omslachtig proces bewerkt de centrale bank namelijk, bewerkstelligt het zo dat de bankaire sector die obligaties kan kopen. Dat heeft namelijk heel veel schuld tot gevolg, want die schuld van de overheid, die hebben ze uitstaan aan de bankaire sector. En die schuld die moet worden betaald, hè, afbetaald door de belastingbetaler. Mm-hmm. Maar niet alleen die schuld moeten ze dan betalen, maar ook de rente daarboven. Dus je hebt namelijk niet alleen die schuld die je dan afbetaalt, ja, maar ook de rente. Ja. Dus dat moet ook allemaal geleend worden in feite. Dus je hebt aan het eindje van het liedje heb je een grotere schuld dan aan het begin. Zij proberen dan de consumptie aan te wakkeren de economie, zodat mensen meer kunnen lenen, goedkoper kunnen lenen. Maar waar gaat het aan voorbij? Dat die mensen die schuld ook weer moeten terugbetalen.
Ja.
Of op de andere manier, ze kunnen het ook met een mooi woord monetiseren, dat ze gewoon geld drukken. Ja, dat wordt dan ook via het schuldcircuit het systeem ingeloodst, hè, door de centrale bank. Ik zal niet verder ingaan omdat het een heel proces is. Maar het geld drukken, in ieder geval, komt uit het niets. Dat gaat dus in de economie in. Dat creëert weer inflatie, tenminste prijsinflatie. We hebben monetaire inflatie en we hebben prijsinflatie. Dat betekent dus dat je prijsstijgingen krijgt, die dan ook weer een verlaging van het besteedbaar vermogen betekent van de werkenden, hè, en de gepensioneerden.
Maar dat is dus ook wat je ziet. Je ziet een enorme stijging van de schulden en je ziet een enorme stijging van de inflatie.
Inflatie, of met name in bepaalde sectoren, dat is waar mensen eigenlijk het meest behoefte aan hebben. Dat is dus de voedsel- en de energieprijzen.
Ja. Nou, maar wat gebeurt er nou? De oplossingen die nu worden gegeven zijn door dezelfde Keynesianen, zou je zeggen.
Ja, klopt.
Dus wat is daar het resultaat van?
Nou, het resultaat is eigenlijk dat je een afkalving krijgt van het bronkapitaal. Hè, het vaste kapitaal wat wij hebben in de economie. Want er wordt niet veel meer geproduceerd. Hè. Er wordt nog steeds hetzelfde geproduceerd. Dat heeft Keynes ook gezegd. Ze wilden de gemiddelde productie omhoog houden. Maar er wordt niks meer geproduceerd, omdat die prijzen kunstmatig hoog worden gehouden. Kijk, als je een verminderde vraag krijgt, dan gaan mensen of meer produceren of ze gaan anders produceren. Maar als jij die prijs kunstmatig omhoog drijft, hè, dankzij die ingrepen van de overheid en van Keynesiaanse instituten, dan zie je dus dat die prijs niet naar beneden gaat van die producten. Dus mensen kunnen niets meer kopen en er is ook geen stimulans om andere producten te gaan maken of producten te gaan verbeteren of meer te gaan produceren. Want ja, je krijgt toch hetzelfde. Hè? Dus die vraag die blijft toch gelijk. Als je dat niet zou doen, als je dus niet die vraag zou stimuleren, zou je automatisch dan een complete herwaardering krijgen van de productieve sector, want die moet dus zijn productie gaan aanpassen aan het prijspeil. Wat dan als er weinig of er minder vraag komt, dan ga je of minder produceren of je gaat anders produceren. Ja, dus dan betekent dat, dan ga je kijken naar de automatisering, je gaat kijken naar de loonkostenverlaging of je kijkt naar de inkoop van je grondstoffen en halffabrikaten, al die dingen. Maar als jij die prijs automatisch omhoog houdt, hè, via Keynesiaanse maatregelen, dan heeft dat voor bedrijven geen zin.
Dankjewel voor dit gesprek.